Ook van mij hartelijk welkom. Fijn dat ik hier weer mag zijn. En ik voel me zo thuis dat Gert-Jan me niet eens meer hoeft te introduceren. Nou, dat is toch geweldig, hè? Ik vind dat helemaal goed. Voelt goed, Gert-Jan, dus wat dat betreft geen problemen. Zullen wij deze dienst ook verder opdragen in de handen van God? Ja, Heer God, u bent een vriend. Heren, en u heeft de prijs betaald waardoor dat mogelijk was. Dank u, Heren, dat we daarvan mogen getuigen in de liederen die we gezongen hebben. Dank u wel, Heren, dat u onze God bent, de Adonai, waar we voor mogen buigen, waar we voor mogen knielen, waar we ons hele leven, ja, voor uw troon mogen brengen en het daar ook mogen laten. Alle moeite, alle pijn, alle verdriet, alle zorgen, Heren, u weet er weg mee. Dank u, Heer, dat we dat met elkaar mogen doen. Dank u dat we dat, ja, ook in gemeenschap met elkaar mogen doen. En het is zo fijn om te horen dat als er mensen een tijd lang hier niet geweest konden zijn vanwege ziekte, vanwege gezondheid, en ze komen hier weer terug, dan genieten ze. En dan weten ze, Heer, hoe belangrijk het is om in uw huis te zijn, om met elkaar te beleven wat u doet in ons leven. Dank u, Heer, dat we een God hebben die met ons gaat. Leer ons, Heer, vanochtend ook, als we uw woord open doen, spreek door uw geest, spreek tot ons hart. Wilt u alle belemmeringen die er zijn wegnemen, zodat we in staat zullen zijn om datgene te horen wat u ons te zeggen hebt. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan verder met het zingen van een lied. En ik zat net te bedenken, Alice, wat jammer dat je nou dat laatste lied weer niet gezongen had. Ik zat zo te genieten van het zingen hier, hè. Ik word hier altijd zo blij als we met elkaar zingen. Dus daar gaan we gewoon weer mee verder. Lied 268.
Thank you.
willen samen met u lezen uit 2 Koningen hoofdstuk 5. En dat gaat over de genezing van Naaman. En ik zal u dadelijk uitleggen waarom ik dat in de week voor Pasen heb uitgekozen als onderwerp. Maar we gaan het eerst maar eens lezen. 2 Koningen hoofdstuk 5. Vers 1 tot en met 14. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel kunnen genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: ga heen. Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg. Met 10 talenten zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. We gaan nog even verder, want ik had het er niet helemaal goed gezegd. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Dat had ik al gelezen. We gaan verder. En toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan aan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben, maar ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde: ga in vrede. We gaan nog een stukje zingen. Weer een lied. Lied 369. En dan zullen we gelijk de collecte doen, dan vergeet ik die ook weer niet. En er zijn er twee deze keer, hè? Niet vergeten. wil nog één stukje met u lezen. En dat is uit Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 8. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Daar staat... Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalten van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalten van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En tot zover de schriftlezing. Ja, wat een verhaal. Naaman. U kent de geschiedenis. U weet wat er gebeurd is. En toch, ik zal er nog even met u doorheen gaan. Want er zitten een aantal aspecten in dit verhaal die, toen ik me erop voorbereidde, dat me raakte. En de thema van de preek is nederigheid. We hebben gezien dat Jezus zich vernederde. Vernederde tot in de dood. En in aanloop naar Golgotha mogen wij ook, en daar worden we toe opgeroepen, de gestalte van die Jezus aannemen. En mogen we ook leren wat het betekent om die weg te gaan. En op die manier ook het paasevangelie te beleven. Niet alleen als iets wat God voor ons gedaan heeft. En dat is geweldig. En dat hebben we allemaal gezien en gehoord. En daar weten we van. En de kinderen getuigen ervan. En wat ben ik blij met het initiatief om de kinderen iets praktisch te laten zien. Om daarvan iets terug te geven. En ook daarin in de relatie met elkaar te komen. En daarin ook een stukje nederigheid te leren, een stukje liefde voor de ander en bewogenheid. Wat mooi dat ze dat als kleine kinderen al meekrijgen. En zo mogen we ook gemeente zijn. Elke keer hier verbaas ik me weer over de band die jullie met elkaar hebben. En hoe belangrijk het je het vindt om hier daarvan iets neer te leggen. Van het is goed dat we met elkaar hier onderling verbonden zijn. En als hier mensen weer opnieuw in de dienst zitten na een lange tijd, dat we elkaar daar, nou ja, dat we dat fijn vinden. En dat we dat ook uitspreken, dat we dat fijn vinden. En tegelijkertijd weten we dat als we kinderen van God zijn, dat we ook daarin ja, nog weg een weg te gaan hebben. En dat werd in de liederen erg duidelijk. En ik hoop dat we daar ook vanochtend door de prediking iets van oppakken. We gaan naar Naaman, want dat is wel een prototype van een man die een weg gegaan is. Tjonge jonge. Die man. Het speelde in de tijd van in Israël, dat is al een tijd geleden, voor de mensen die geschiedkundig onderlegd zijn. Ik heb het opgezocht, ongeveer 885 voor Christus. Nou, dat is al een aardige tijd terug. Naaman. Ik kijk altijd in het Oude Testament wat de naam betekent, want die staat er nooit voor niks. En zijn naam betekent behagelijk. Behagelijk wil zeggen begeerlijk. Ik wil eigenlijk geliefd worden. Dat is eigenlijk wat er staat, behagen. Een rare naam in deze context. En ik hoop aan het eind daar nog even op terug te komen. Maar Naaman was een hooggeplaatst mens. Hij had aanzien, we hebben gelezen, hij had een overwinning behaald voor zijn koning. En hij was een gezien en geliefd mens. Hij werd goed over hem gesproken. Maar hij had een probleem. We hebben ervan gelezen. In een andere vertaling staat dat hij melaats was. Huidverraad. Iets wat aan zijn lichaam zichtbaar was. En waar hij aan leed. En waar hij dood van kon gaan. Hij had er zodanig last van dat iedereen om hem heen die hem na was hem... Daar zorgen over maakte. Zijn vrouw maakte zich er zorgen om. Maar zelfs de slavin van zijn vrouw. En dat, toen ik dat las, dacht ik, wauw. je zou maar zo'n slavin zijn. Zullen we ons eventjes verplaatsen in dat meisje wat weggerukt is uit haar vertrouwde omgeving, haar bestaan in Israël, en als jong meisje meegenomen wordt door die woeste soldaten die wellicht haar ouders vermoord hadden, je weet het niet, maar zij moest als slavin bij gaan dienen. En als jong als ze was, wist ze zich zodanig op te stellen dat ze niet opstandig werd. En niet van het kwaad wat haar is aangedaan, zich zo verhardde dat ze daarmee niet oog kon hebben voor het leed van de ander. Nou, mensen die zelf iets kwaad is aangedaan, die weten hoe moeilijk dat is om dat geen invloed te laten hebben in je eigen leven. En dit jonge meisje wist zich daartegen te wapenen. En dat kwam omdat ze geloof had. Zij had een rotsvast geloof in de God van Israël. En die had ze niet vaarwel gezegd, dwars door de moeilijkheden heen. Maar die had ze vastgehouden. En ze had dat als een merkteken meegenomen in dat onbekende land. En toen er deze nood was van haar meester, toen zei ze tegen de vrouw van Naaman: ja, we hebben wel een profeet. En dat is een hele bijzondere uitspraak. Want als we Lucas 4 vers 27 lezen, dan spreekt Jezus over deze Naaman. En dan staan daar de volgende woorden: en in de tijd van profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Ziet u dat? Dat jonge meisje die zei: ik geloof dat de God van Israël, door gesproken door de profeet, Naaman kan genezen. Maar hoe wist ze dat? Want er was nog niemand aan melaatsheid genezen. Maar haar geloof in wonderen, in een wonderlijke God, was zo groot dat zij zei: maar mijn God, die wil u, heiden, wel genezen. Dat is een wonder. Wat een geloof. Wat een krachtig geloof en een getuigenis. En een steun ook nog nu, zoveel jaren later, voor ons. Ik weet niet hoe u erbij zit en welke situatie u zit, maar als zij in die context zo'n geloof kon uitspreken, dan is dat iets waar wij lering uit mogen trekken. Maar we gaan verder, want het verhaal eindigt niet bij dit meisje. Want Naaman, die klampt zich als aan een strohalm vast aan de woorden van zijn slavin. En hij gaat naar zijn koning toe. En die koning had zo'n groot geloof in de mogelijkheden van Naaman en was er zo mee aan dat hij Naaman daarin zo zag worstelen, dat hij zei: jongen, ga maar en ik geef je een brief mee. Want als dat zo is, ja, dan willen we dat ook, daar willen we daar ook gebruik van maken, van die mogelijkheid. En hij realiseerde zich vast niet dat hij daarmee de koning van Israël wel voor een onmogelijke opdracht stelde. Maar dat werd zo gedaan, want de koning van Israël had een kleiner geloof dan dat die slavin in het verre. En dat is toch wonderlijk. En die koning van Israël, die zei: dit is een list, ze willen me gaan aanvallen en op deze manier mij een pootje lichten om een reden te krijgen om mij aan te vallen. Maar goed, Elisa hoort ervan. Ja, en Elisa die zegt: koning, maak je nou niet zo druk, laat die man bij mij komen. En zo gezegd, zo gedaan. Naaman komt met zijn hele bagage, zeg maar, komt hij naar Elisa. En u weet, ik heb dat verhaal hier wel eens verteld, ik heb in Nigeria dit ook wel eens meegemaakt, van die hooggeëerde publiek die dan aankomt rijden om hun dochters naar school te brengen. Heb ik dat een keer gezegd? Ik had een meisje, een kind bij ons op school, en haar vader was vrij rijk. En die kwam niet met één busje. Die kwam haar dochter niet brengen, of zijn dochter niet brengen, met twee busjes. Maar er waren 10 Mercedes-Benz busjes die in kolommen kwamen aanrijden. En die reden niet rechts op de weg, die reden in het midden van de weg. En iedereen moest wijken, Want de kolonne voor dat ene kind moest wijken om te komen. Nou, je zou zomaar naar school gebracht worden. Toch? Geweldig, hè? Zou je dat willen? Hé, pa, zeg je nou tegen je vader, van hé, kan je dat ook niet regelen? Nou, je ziet het voor je. Zo'n kolonne. Iedereen moest wijken, want ze gingen naar Elisa. En wat doet Elisa als hij die stoet ziet aankomen? Ja, je zou denken, je gaat op het minst eventjes je eigen hutje uit en je gaat eventjes die man begroeten. Nou, nee dus. Naaman, die stuurt zijn knecht en die zegt, zeg even tegen die man dat hij zich een paar keer in de Jordaan moet gaan baden. Het zal je gezegd worden. Nou, Naaman zat het ook niet lekker. Woest werd hij, woest. Hij zei, ben je nou helemaal? Ik had op zijn minst gedacht dat ik een bepaalde VIP-behandeling zou krijgen. En met een beetje, niks. Hij werd afgedaan. En hij zou zo weer onverrichte zaken terugkeren naar zijn land. Maar God is nog niet klaar met Naaman. En op dat moment gebruikt hij niet die slavin die zo'n groot geloof heeft. Maar zijn heidense knechten gebruikt God om Naaman tot inkeer te laten komen. En de knechten zeggen tegen Naaman, Naaman, als je nou een hele moeilijke opdracht gehad had, dan had je het toch wel gedaan. En nu krijg je zoiets simpels en dan ga je het niet doen. En zo stemt Naaman erin toe om zich te baden in de Jordaan. En dat deed mij denken, die woestheid en die trots van Naaman aan een loflied wat Maria heeft gemaakt op het moment dat zij zwanger werd van Jezus. En daar staat iets in Lucas 1 vers 51. En dat gaat hierover. Dat gaat hoe God aankijkt tegen hoogmoedigen. Tegen hooggeplaatste en tegen de nederige. En ik lees het even voor. Lucas 1 vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En hij heeft hoogmoedigen in de overleggingen van hun harten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hoogmoedigen verstrooid. Machtigen van de troon gestort. Rijken weggezonden. Eenvoudigen verhoogd. En hongerigen met goederen vervuld. Dat is het principe van onze God. Wat zegt hij? Als je rijk bent. Als je al gevuld bent met alles wat je hebt. Dan kan ik niet meer mijn zegen aan jou geven. Want dan ben je al vol. Maar als je leeg van jezelf bent en je handen zijn vrij, dan pas kan je ontvangen wat ik je wil geven. Naaman buigt voor de almacht van zijn God. En dan gaat hij naar de Jordaan toe. Waarom die Jordaan? Hij zegt het zelf. Ook daarin zit er weer een diepere betekenis in mijn beleving. De Jordaan, de naam van de Jordaan, betekent afdalen. En de Jordaan, als je er bent, dan moet je ook afdalen om er te komen. Weggesleten in de omgeving, is de Jordaan ligt laag gelegen. En de Jordaan, daar ga je in. En hij moest afdalen in de Jordaan. Hij moest als het ware van zijn hoge plek afkomen en afdalen. En klein worden. Nederig. De Jordaan is ook een teken van de rivier waar de Israëlieten doorheen moesten. Weet u nog, toen ze voor het beloofde land stonden, moesten ze de Jordaan over. En dat ging niet zomaar. Die werd gespleten. Maar hoe ging dat? Ze zetten de ark van het verbond, zetten ze in het midden. En zolang die ark daar stond, konden de Israëlieten door de Jordaan. En de ark was het teken van Jezus. En dat is een bijzonder beeld. waarin je ziet dat de Jordaan als een soort doodsrivier, zo wordt hij ook afgetekend, als een doodsrivier, ja, een scheiding brengt van het oude naar het nieuwe. En dat mocht toen Jezus in het midden stond. Nou, lees het maar eens na, het is een geweldig mooi verhaal, zoals de Israëlieten daar die doortocht door de Jordaan heen maken. En hier zie je weer een Naaman die zich in die doodsrivier moest baden. Niet één keer, maar 7 keer. 7 keer. 7 keer, was dat niet een bijzonder getal? Ja, 7 keer is het getal van de volheid. Het is dan ook klaar. Wat zei Jezus toen hij aan het kruis hing? Het is volbracht. Vol. Er kan niet meer bij. Het is voldoende. Het is goed zo. Je bent nu rein. En dat gebeurt er ook. Maar voordat we dat gaan doen, nog even terug naar hoe ging hij dat doen? Nou, als je baat, dan doe je dat niet met je mooiste kleren aan. Tenminste, dat ben ik niet gewend. Dat moet af. Dat moet uit. En wat zat er onder die kleren bij Naaman? Dan zaten die zweren. Dat verborg hij voor de mensen om hem heen. Maar op het moment dat hij zich moest baden, moest dat af. En dat was eng, dat wil je niet weten. Dat was eng voor zijn knechten, voor zijn gevolg. Al die mensen die hij meegenomen had. Was hij nu maar in zijn eentje gekomen, had hij gedacht. Maar ja, er zitten al die mensen. En die kijken. En die zien hem in zijn kwetsbaarheid. Kwetsbaar. Schaamte. Wonden. Etter. Zwak. Zo zien we Naaman. En hij buigt zich neer in het water. Niet 1 keer, maar 7 keer. We zien er allemaal het beeld in van de doop. En dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. Dan gaat God werken. En dan komt er een wonder. En dan zie je de melaatsheid wegvallen. En hij wordt weer rein. Naaman wordt genezen. En zijn huid wordt weer als die van een klein kind, staat er. Geweldig. God is aan het werk en hij laat het zien aan Naaman. En dan krijg je de Naaman die veranderd is van binnenuit. Een bekeerde Naaman. En hij is zo dankbaar. En hij wil Elisa wel zoenen. Hij zegt, jongen, hier, alsjeblieft, neem al die zooi die ik heb. Want dat is voor jou. En ik wil mijn dankbaarheid die ik heb, wil ik aan je tonen. Want ik ben zo blij. En ik zie dat die God van jou, dat is niet zomaar een God, dat is de enige God. Heeft u het gelezen? Het is geweldig wat een getuigenis die Naaman daar laat zien. Hij is zo dankbaar. Maar dan kom ik nog even terug op die naam. Die naam van Naaman. Wat was dat ook alweer? Behagen. Hij wou behagen. En wie gaat hij nu behagen? God. Hij wil God behagen met zijn dankbaarheid. En dan staat er in Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. En nu zie je dat Naaman zijn naam eer aan kan doen. Want hij kan God behagen, omdat hij gelooft. Daar zit hem de crux. Hij wil zijn dankbaarheid betuigen, maar Elisa wil die offers niet aannemen. Maar, zegt hij, toch wil ik dan wat meenemen. En dan vraag je af, waar dienen die 2 muildieren zakken vol met aarde voor? Enig idee? Waarom wil hij nou aarde van Israël meenemen naar zijn land? Is daar niet voldoende modder om daar te bouwen? Ik neem u even mee naar Exodus 20, vers 24. Want daar staat, om een brandofferaltaar te maken. Ik dacht altijd dat van stenen gemaakt was. Maar lees hier met mij mee. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken. En daarop offeren uw brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. Naaman nam aarde uit Israël mee, omdat hij dacht, God zegt dat tegen zijn volk. En zijn volk woont in Israël, dus laat ik maar aarde meenemen van Israël. Dan doe ik het in ieder geval goed. Geweldig, hè? Die God. Die Naaman die zegt, ik wil ook een samenkomst. Maar ik wil het wel goed doen. Laat ik dan maar in ieder geval die aarde meenemen, zodat ik daar mijn offers kan brengen aan de enige waarachtige God. Ja, Naaman. Wat een verhaal, hè? Zit ongelooflijk veel in. En nu kan ik nog een uur doen om alles te vertellen wat er allemaal in zit. Maar ik zie ondertussen dat het al 11:15 is. Dus we gaan de toepassing toespitsen op twee fronten. Het eerste, daar heb ik al op uitgeweid, dat is die slavin. Bent u een slaaf of slavin in een onbekend land? Misschien betekent dat voor u wel uw gezin. Waar u zich een vreemdeling voelt, omdat u als enige gelooft. Dat zou zomaar kunnen. Of u bent op uw werk die enige die gelooft. En dat is misschien nog dichter bij huis. Of u heeft een familie waarin u de enige gezin bent die zondags naar de kerk gaat en die gelooft dat God een God is die vandaag nog leeft in uw hart. Maar u kunt het niet uitleggen en u kunt het niet vertellen. Want er is geen weerklank. Op welke manier gaat u daarmee om? Gelooft u in een God van wonderen? En gelooft u dat u op een dag de mogelijkheid krijgt om als de ander zijn melaatsheid ziet, om dan hem mee te nemen naar die God die hem kan reinigen van de melaatsheid? Dat helpt niet als u dat dagelijks vertelt. Want je raakt aan de onzekerheid van de ander. Aan de pijn en de verdriet van de ander. En op het moment dat die daar is, dan kan je antwoord geven. Geleid door de Heilige Geest. Dat is volgens mij hoe het werkt. Zo werkte het in ieder geval voor de slavin. En wat deed deze slavin? Zij behield haar geloof in de almacht van haar God. Groter dan de koning van Israël. Bijzonder, hè? Andere toepassing. Die Naaman, die geslaagde zakenman, die geslaagde mens in de samenleving. Wat moest er met hem gebeuren? Hij realiseerde zich dat hij een verborgen ziekte had. Een ziekte wat aan hem vrat. Heel veel mensen die hebben weet van die, ja, van wat er van binnen eigenlijk ontbreekt. En hoe ga je daarmee om? We hebben gezien wat het antwoord was. Het antwoord is de doodsrivier. Het antwoord is naakt willen zijn. En dat is de eerste keer als je gedoopt wordt of als je hier je getuigenis geeft, is dat best eng. Maar daar blijft het niet bij. Want we merken dat we steeds weer geneigd zijn om het zelf te proberen, om het zelf te doen, om het weer zelf op te pakken. Volgens mij is de les hier van Naaman dat we elke keer weer het bij God mogen brengen. En elke keer bij God brengen wil elke keer zeggen je kleren uitdoen. En dat is iets wat heel dichtbij komt, ook bij mij. Want het is niet fijn. Ook al denken we hier met elkaar een leuke, goede gemeenschap te hebben, ga hier maar eens erkennen dat je fout bent. Ga hier maar eens zeggen, sorry, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed als dat ik denk, als dat je me zondagochtend ziet. Eigenlijk ontbreekt het ook bij mij. En als je mij onder mijn kleren kijkt, zit er ook melaatsheid. En daar heb ik last van. En dat doet mij verdriet. Maar ik wil het verborgen houden, zodat jij het in ieder geval niet ziet. En we zullen moeten leren, ook onder elkaar, om in figuurlijke zin onze kleren uit te doen. In figuurlijke zin, zeg ik. En dat is best eng. Ja, inderdaad. Scheelt weer. Maar dat is best eng. Maar als we het hier niet doen, waar kunnen we het dan? Nergens, toch? Weet u, u kent mij zo'n beetje. U weet dat ik feilbaar ben. Dat ik hier soms zit te janken voor de, op de preekstoel. Daar kent u me ondertussen wel van. Maar zo wil ik zijn. Transparant en open. Waarom? Omdat ik ervoor wil kiezen om de weg van de nederigheid te gaan. En ik weet dat ik daar elke dag in struikel. Maar dat is wel waarop ik denk dat het de enige weg is. En die staat ook in de Bijbel, zoals we dat in Filippenzen hebben gelezen. Dat is de weg die God heeft gegaan. Hij is vernederd tot in de dood. Als wij vernederd willen worden tot in die dood, dan betekent dat we onderweg onze kleren verliezen. En het enige is dat we elkaar hebben om te zeggen, zullen we samen naar de rivier gaan, zodat je weer vernieuwd kan worden. Genade van God is rijkelijk beschikbaar. Die doodsrivier hield niet op met stromen toen Naaman eruit ging. Hij bleef stromen. Daarbij die rivier zingen we. Daarbij die rivier. Daar willen we toch komen? En knielen? Zullen we dat doen? Amen. Ja, Heere God, knielen bij u. Dat willen we het liefst in de binnenkamer doen. Daar waar niemand ons ziet. En dan zijn we soms vaak heerlijk tegenover u. Heere, maar wat we vanochtend hebben geleerd in het verhaal van de Aman, is dat u ook van ons verlangt. Dat we onze trots opzij zetten in het bijzijn van de ander. Dat we onszelf niet groot hoeven te houden, maar dat we juist bij elkaar nederig mogen zijn. Heren, en dat is zo moeilijk. Want wij kennen onszelf en wij denken zo hoog over onszelf. En soms, het is zo moeilijk, Heer, om dat los te laten, om het masker af te doen. En om echt mensen een inkijkje te geven in hoe we werkelijk zijn. Met onze onzekerheid, ons verdriet, onze pijn, onze boosheid, onze woede. Heer, u ziet het, u weet het, u kent het. En u vindt ons er niet minder om. Want juist daarom bent u gestorven. Om ons van onze etter, onze zweren te verlossen. Leer ons, Heer, om transparant te zijn. Naar u toe, maar ook naar elkaar toe. Leer ons, Heer, om in een vergevende houding elkaar onder ogen te komen. Omdat we weten dat de balk in ons eigen oog groter is dan de splinter in die van de ander. Dank u, Heer, dat u een God bent die juist daarom ons tot u getrokken hebt. Opdat we opnieuw in relatie met u het nieuwe leven mogen leven. En dat ook mogen beleven als we bij elkaar zijn. Leer ons, Heer, om krachtig te zijn en een krachtig getuigenis te geven aan de mensen om ons heen. Die er zo naar verlangen om die echtheid en die werkelijkheid te beleven. Leer ons, Heer, dat dit huis hier, wat we met elkaar beleven, dat dit de plek is waar mensen zo naar verlangen. En dat de prijs die u betaald hebt niet alleen voor ons is, maar ook voor heel Den Helder. Voor heel Julianendorp, voor deze hele omgeving. Maak, Heer, dat we, als we op deze manier transparant de wereld ingaan, dat we op die manier ook mensen jaloers mogen maken op wat u ons gegeven hebt en wij aan elkaar mogen geven. Dank u voor uw liefde voor ons. Dank u voor de prijs die u betaald hebt. En dank u dat wij daarvan eerst zelf mogen genieten, maar dat ook door mogen geven aan de ander. In alle nederigheid. Amen. We gaan het slotlied zingen. Zijn we er klaar voor? We gaan zingen Wat de toekomst brengen mogen. Nou, dat is een mooi lied om mee af te sluiten, toch? Ja, natuurlijk.
Ik wil zo graag iets met u delen. Ik wil toch maar de vrijmoedigheid nemen. Net vertelde ik... in de zangleiding dat ik de kanoroute had gefietst. Maar wat ik er niet bij vertelde is dat ik zo ontzettend aangevallen word in mijn gedachten. Ook dat ik daar fietste, dat ik gewoon hartkloppingen had. En dat ik heel vaak gewoon bezig ben in mijn leven met dingen die ik niet kan veranderen. En dat wil ik gewoon eigenlijk gewoon met u delen. En dat ik toen echt van de fiets afgestapt ben. En Ries dacht dat ik zo gezellig foto's aan het nemen was. Maar eigenlijk riep ik gewoon God aan en zei ik, Heer, wilt u alstublieft me helpen? Wilt u me vrijmaken van deze dingen waar ik het zo moeite mee heb? Gewoon vooral ben ik bezig met de dingen juist die ik niet kan veranderen. Misschien dat je het hart herkent. Al mijn zegeningen en zo. Ja, daar ben ik natuurlijk wel blij mee. Maar juist ben ik vaak zo bang. Juist voor die mevrouw die niet zo aardig voor me is. Of voor de zuster in de gemeente. Die, waarvan ik denk dat ze me niet aardig vindt. Het klinkt misschien een beetje zielig, maar zo bedoel ik het niet. Het is gewoon zo, ja. En dit spreekt me dan wel aan dat ik eigenlijk, doe ik dan maar net zoals Naam, dat ik dat ook eens tegen jullie zeg.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen, totdat Hij terugkomt in eerlijkheid. Amen. Amen.